Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom hier in die eredienst. Ik hou aan u die afkondigings namens de kerkraad voor. Die collectus is bestemd voor kerken, hulpbehoevende kerken. En dan die diakens herinner die gemeente aan die skenkings voor Bethany House. Dit kan achter in die kerk geplaatst worden. En dan op verzoek, alle mans en seuns wordt hartelijk uitgenooid naar de jaarlijkse mannensang op zaterdag 9 mei. Bij de gereformeerde kerk die Kandelaar, die aand begin om 7 uur en toegang is gratis. En die jaarlijkse vrouwensaamtrekdag vindt plaats op zaterdag 9 mei. Zal al die vrouwen wat die dag wil bijwonen op die laatste tien maandag 4 mei bevestigd bij Annemarie van Rensburg. Tot zover die afkondigings. Ons het begin om te sing loof hom met die goeie wat jou met die goeie versadig. En mag dit ook so wees in hierdie eredienst. Ons sal in antwoord op die voetum en seengroet van die Here sing, Psalm 95 vers 1, 2 en 3. Kom ons gaan staan. En ons verhef ons harte tot die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Amen. Genade voor ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die zeven geesten wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die overste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons luister nou naar die wet van die Heere, soos dit opgetekend staan in Deuteronomium 5, en in antwoord daarop sal ons saam sing, Psalm 79 vers 3, 5 en 6. Gedenk die kwaad deur ons gedaan nie meer, ons uweldaad wil ons vergeef, o Heer, en maak uw volk wat nou verswak moet lei, deur uw gena weer van die skuldstraf vry. Goed, ek lees uit Deuteronomium 5, en Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel die insettinge en verordeninge, wat ek vandag voor julle ore uitspreek, julle moet leer en het sorgvuldig hou. Die Heere onse God het by Horeb met onse verbond gesluit, met ons vaders het die Heere hier die verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag allemaal in die lewe is. Van aangezicht tot aangezicht het die Heere op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan, om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf. Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jy werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaag kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypteland een slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die dans wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerije of sy dienskneg of sy diensmaag, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan tot die Here in gebed en vra seën oor die erediens. Here God, genadig en barmhartig is U. U het ons weer hier die geleentheid gegee om by mekaar te mag wees, hier in U huis, U lof te besing, stil te word voor U, om weer gevoed te word deur U woord. Here, U gee dit weer vir ons. Verniet. En Here, ons bely dat ons hierdie geweldige genadegawe niks verdien nie. Want Here, ons bely ons skuld voor U, soos ons so pas gesing het. Here, dat ons weer die afgelopen week oortree het, uw insettingen nie bewaar het nie. En Here, vergewe ons, wees ons arme sondaars genadig, en reken het ons nie toe nie, in ons ellendigheid. Maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, mag ons dit ook in hierdie erediens belei, besing met ons lof, ons aandag op die woord en wees ons genadig. Om Jesus Christus wil. Amen. Ons gaan twee gedeeltes lees. Eerst Johannes 10, vers 1 tot 16. En dan hoofdstuk 21 vanaf vers 15. Ons begin met Johannes 10, vers 11 tot 16. En dit is een gedeelte wat die kinders ook redelijk goed ken, denk ek. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees sy leven af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie een herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy een huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek leen my leven af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en het sal wees een kudde, een herder. Kom ons lees dan verder uit hoofdstuk 21 vanaf vers 15. Toe hulle dan klaar was met die morgenete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord om, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord om, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hij om die derde maal vraagt: heet jij mij lief? En hij antwoordt om: Heer, u weet alles, u weet dat ik u lief heb. Jezus zei voor hem: laat mij schapen wij. Voorwaar, ik zei voor jou, toen jij jonger was, heb je jezelf gegord en rondgegaan waar jij wou. Maar wanneer jij oud geworden hebt, zal je jouw handen uitsteek en de ander in zal jou gord en breng waar jij niet wil wees niet. En dit heeft hij gezegd om aan te duiden hoedanige dood hij God zou verheerlijk. En toen hij dit gesprek het, zei hij voor hem: volg mij. En Petrus heeft hem omgedraaid en die discipels zien volg voor wie Jezus lief gehad het. Die een wat bij die maaltijd op zijn borst gevallen gezegd het: Heere, wie is uw verraaier? Toen Petrus hem zien, vraag hij voor Jezus: Heere, maar wat van hem? Jezus antwoordt hem: als ik wil he dat hij blij totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij mij? Hier die woord heeft toen onder die broeders uitgegaan dat hier, daar die discipel niet zou sterven niet. En Jezus heeft niet voor hem gezegd dat hij niet zou sterven niet, maar als ik wil he dat hij blij totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Het is daar die discipel wat van hier die dingen getuigt en hier die dingen geschreven heeft en ons weet dat zijn getuigenis waar is. En daar is nog baie andere dingen wat Jezus alles gedoen heeft. Maar als ze een voor een beschrijven moest worden, zou die wereld zelf, denk ik, die geschreven boeken niet bevat nie. Amen. Kom ons zing nou Psalm 23. En ons zing die tweede berijming. Eerste berijming. Oké, eerste berijming. tekstgedeelte is Johannes 21 vers 15 tot 19 en daarmee samen wil ik ook lees vraag en antwoord 85 van zondag 31. Maar kom ons lees eerst die deel uit Johannes weer. Toe hulle dan klaar was met die more eten, vraag Jezus vir Simon, Petrus, Simon, zoon van Jona, het jy mij waarlijk lief, meer as hulle hier? Hij antwoordt om, ja, Heere, u weet dat ik u lief het. Hij zei vir hom, laat mij lammers wij. Hij vraagt hem weer die tweede maal, Simon, zoon van Jona, het je mij waarlijk lief? Hij antwoordt om, ja, Heere, u weet dat ik u lief het. Hij zei vir hom, pas mij schapen op. Hij vraagt hem die derde maal, Simon, zoon van Jona, het je mij waarlijk lief? Petrus het bedroefd geworden, omdat hij hom die derde maal vraagt, heet jij mij lief? En hij antwoordt hom, Heere, u weet alles, u weet dat ik u lief het. Jezus zei vir hom, laat mij schapen wij. Voorwaar, ik zei vir jou, toen jij jonger was, heet je jezelf gegord en rondgegaan waar jij wou. Maar wanneer jij oud geworden het, zal je jou handen uitsteken, een ander een zal jou gord en breng waar je niet wil wees nie. En dit het hij gezegd om aan te duiden die hoedanige dood hij God zou verheerlijk. En toen hij dit gesprek het, zei hij voor hem, volg mij. Dan lees ons vraag en antwoord 85. Hoe wordt die koninkrijk door die christelijke tucht toe en opgesluit? Volgens die bevel van Christus wordt die, wat die naam Christen dra en toch een onchristelijke leer huldig of wel een onchristelijk gedra, eerst herhaalde keren broederlijk vermaan. Als hulle echter niet van hulle dwalingen in schandelijke leven wil afzien, nie, moet het aan die gemeente of aan die, wat door die gemeente daarvoor aangewezen is, gezegd worden. Als hulle hulle ook niet aan laasgenoemde vermaningen stuur nie, wordt hulle niet langer tot die heilige sacramenten toegelaat nie. En uit die christelijke gemeente en door God zelf uit die rijk van Christus uitgesluit. Hulle wordt weer als leden van Christus in zijn gemeente aangeneem wanneer hulle werkelijk verbetering beloof en bewijs. Die preek wat ik mag lezen is van pastor Keith Davis. Hij is van die Bethel United Reformed Church van Calgary, Alberta. Geliefde broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Ons kerk is daar baie onkunde en wanopvattings oor die gebruik van kerkelijke tug. Bijvoorbeeld sommige lidmaten glo dat afsnijding van die kerk, die finale stap van die kerkelijke tug, die einde van die zaak is. Dat er geen terugkeer daarvan is nie, dat het die finale woord is, die finale oordeel van God oor die onberouwvolle zondaar. Maar dit is niet waar nie. Daar is een pad terug voor iemand wat afgesneden is. Dit wordt herstel of heropname genoemd. Daar is iets baie erger als kerkelijke afsnijding, namelijk om afgesneden te blijven. Dit is om onberouwvol te wees en te blij en daarom onvergeven te wees en dus steeds van God verwijderd te wees. Daarom wordt gezegd dat daar eindelijk net één onvergeeflijke zonde is, die zonde van een onberouwvolle hart. Daarvan is daar geen terugkeer niet. Dit leidt tot de mensen eeuwige veroordeling in die hel. Maar daar is een pad terug van afsnijden. Daar is een goddelijke en ordelijke en begeerlijke antwoord op die kerkelijke tug en afsnijden. Dit is een nederige hart, die wegdraai van zonde, in die oprechte berouw en bekering van een mens se leven om Christus te volg. Soos die heel laaste gedeelte van Sondag 31 ons herinner, word hulle weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem. En as julle oplet na die formuliere in ons formulierenboekie, wat de formulier sal ons vind, volg op die formulier vir die uitsluiting uit die gemeente van Christus. Dis die formulier vir die heropname van een afgesnijde lidmaat in die gemeente van Christus. Dit is waarom ons nooit ophou bid nie. Ons hou nooit op hoop dat die wat ondertug is en selfs die wat afgesny is, uiteindelik herstel sal word tot guns by Christus en weer in eer in die gemeente van Christus opgeneem word. Vandag besin ons oor en focus op die herstel van verlore sondaars. Ons doen dit ten die achtergrond van Johannes 21, waar en dit is ons thema, die opgestane Christus herstel sy gevalle disipel. Die opgestane Christus herstel sy gevalle disipel. Daar is twee punte. Die verskil tussen Petrus en Judas Iskariot, en die tweede, die sagte wyse waarop Jesus Petrus herstel. So die eerste punt, die verskil tussen Petrus en Judas Iskariot, en tweedens, die sagte wyse waarop Jesus Petrus herstel. Om mee te begin wil ek net praat oor wat met Judas en met Petrus gebeur het, en die nagevolge van hulle sonde. Beide Judas en Petrus was uitgekose disippels van Jesus. Albei het Jesus gevolg en hom hoor preek, en gesien hoe hy genees, en keer op keer sy bonatuurlike krag aanskou. En albei Petrus en Judas het in sonde geval. Die een het Jesus verraai in die hande van sondige mense vir 30 silverstukke. Dit was Judas. Die ander disipels, Petrus, het ontken dat hy Jesus ooit geken het. As ons na Markus se weergawe van hierdie ontkenning kyk, hierdie verloning, is dit duidelik dat Petrus nie swak of skugter ontken het nie. Inteendeel, hy het Christus volkome verloon. Petrus het vervloekings oor homself uitgeroep met die eed gesweer, ek ken daar die man van wie julle praat nie. Wie se sonde was erger? Wie se val was groter? Op hierdie punt is hulle ewe skuldig, want hulle het albei in versoeking en sonde geval, dat het albei Christus geval. Maar wat toe? Wat het hulle daarna gedoen? Dit is die belangrike vraag om te oorweeg, want die feit is, ons allemaal val in sonde. En elke keer wanneer ons sondig, kies ons om Satan te volg in plaas daarvan om Christus te volg. Ons kies om sonde en Satan meer lief te hê as God en sy Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. En dit is waar. Dit is dieselfde. Maar wat doen ons met ons sonde? Wat doen ons met ons skandelike mislukkings? Dit is die werklike vraag. Wat het Judas gedoen? Ja, sy siel was gevul met skuld oor wat hy gedoen het. Hy het daar die 30 silverstukke teruggegooi vir die Sanhedrin, waarmee hulle hom omgekoop het om Jesus te verraai. Lees maar Matteus 27 vers 3 tot 5. Judas het bely dat hy gesondig het. Maar daar die belydenis was nie genoeg nie. Judas was steeds gevul met die skuld van sy sonde. Alhoewel zij zonde die groter als Petersen was niet, heeft hij nagelaten om hem tot God te wenden voor genade en hulp en verlossing in zijn tijd van nood. In plaats daarvan heeft hij gewanhoop aan Godse genade en barmhartigheid. En overweldigd door zijn zonde en schuld, heeft hij uitgegaan en hemzelf aan de boom opgehangen. Petrus aan de andere kant, alhoewel hij ook gevuld was met hartzeer en berouw en schaamte voor wat hij gedoen heeft, heeft hij door Godse genade niet gewanhoop over Godse genade en barmhartigheid niet. En als ons blij bij Johannes' weergave, lees ons hoe Johannes die verhaal van Christus' kruisiging, dood, begrafenis en opstanding beschrijft. Maar het is interessant om te zien hoe op die ochtend van Paaszondag, in hoofdstuk 20, Maria naar die disciples hardloopt om voor hulle te vertellen dat die klip van die graf weggerold is. Maar voor wie zei zij dit? Johannes 20 vers 2 zei het dit voor Simon Petrus en die andere discipel, dit was Johannes gezegd. Zo Petrus was daar, zelfs na zijn verloning. Lucas 24 vers 12 sê, maar Petrus het opgestaan en naar de graf gehardloop. Gemeente, Johannes noemt niet een woord oor Petrus' verloning. Hij zei niet dat hij kwaad was voor Petrus niet. Hij zei niet dat Petrus niet daar moest wees niet. En daarna, in versen 19 tot 25, vertel Johannes hoe Jezus die avond van daar die paaszondag aan zijn disciples verschijnt. Het. Hulle was allemaal samen, behalve Thomas. Dus Petrus was samen met hulle. Dit was de eerste keer dat Jezus zo aan hulle verschijnt na zijn dood en opstanding. En na Petrus' verloning. Maar niks wordt opgetekend over enige gesprek tussen Jezus en Petrus niet. Dan, in vers 26 en verder, wordt ons verteld dat de week later, op die volgende zondag, Thomas ook tegenwoordig was. Jezus het weer aan hulle verskyn. Hier die keer spreekt Jezus een geloofsprobleem onder de disciples aan. Maar, dit was niet Petrus wat hij aangesprek het nie. Dit was die ongelovige Thomas. Dit alles om te zeggen dat alhoewel ons weet die oomblik kom wanneer Jezus Petrus' verloning zal aanspreken en dat Jezus Petrus zal vergeven, hardloopt Petrus niet weg nie. Petrus geeft niet toe aan een geest van wanhoop of hopeloosheid of zelfbejammering niet. Hij wacht eenvoudig geduldig voor die tijd wanneer hij in zijn meester zal praten. Wat een sterk contrast is dit niet tussen hoe Judas gereageerd heeft en hoe Petrus gereageerd heeft. Mag dit voor ons allemaal wat een zonde geval het lees wees. Ons moet geloven dat er geen zonde zo groot is, geen schaamte te vernederend is, geen schuld zo zwaar is, dat Godse genade en barmhartigheid ons niet redt en verlos en herstel niet. Ik weet ons vrees dikwijls wat andere mensen zal denken en wat hulle zal zeggen als hulle van ons zondes bewust wordt. Ons denk, wat zal mijn vrienden van mij denken? Wat zal mijn ouders zeggen? Wat zal hulle aan mij doen? Of wat zal mijn predikant of ouderling van mij denken? Wat zal de kerk doen als ik belei wat ik gedoen heb? Als hulle mijn zondigheid ontdekken? Laat ik jullie verzekeren, mensen van God. Die vrees voor wat mensen zal zeggen of doen, als ze uitvinden van ons zonde, dat is alles deel van die misleiding van zonde. Dit is die strategie wat Satan gebruikt om ons onder zijn beheer te houden. Ons moet God vrees, niet mensen niet. En ons moet vrees wat God met ons kan doen als ons niet ons zondes beleid niet. Hij is die een wat lichaam en ziel in die vuur van die hel kan werp. Gemeente, ons moet vertrouwen en glo dat God ons van ons zonde wil bevrijden. Ons lees dit in 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. God wil hê ons moet ons sondes bely en om na ander te gaan vir hulp, om ons met raad en daad by te staan, om saam met ons te bid en om ons verantwoordelik te hou. God het vir jou getrouwe en liefdevolle ouders en vrienden, ouderlinge en predikante gegee om jou te help. En onthou, al daar die helpers is ook sondaars. Ons het allemaal in sonde geval. Ek kan jou verseker dat geen van jou sondes groter as enige van my sondes is nie. Of miskien moet ek sê, geen van jou sondes verdien groter oordeel as enige van my sondes nie. Ons is allemaal sondaars, wat Godse genade, barmhartigheid en vergifnis nodig het. En ons is allemaal ewig dankbaar dat God sy seun gestuur het om aan die kruis te ly en te sterf, sodat ons deur God vergewe kan word en weer tot sy guns herstel kan word. Dit is die verskil tussen Judas en Petrus. En nou die tweede punt, die sagte wyse waarop Jesus Petrus herstel. Ons word herinner aan wat Galasiërs 6 vers 1 sê. Broeders, as iemand evenwel door een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid. Ons wat sondaars is, moet medelee, sympathie, begrip en geduld toon. Soos een liefdevolle ouwer, moet ons daar die balans vind tussen die standvastigheid van ons oortuiging, om vast te hou aan die waarheid, dat sonde en ongehoorsaamheid verkeerd is, en dat sonde behandel en gestraf moet word. Maar daar die standvastigheid moet gepaard gaan met liefde, medelee en sagmoedigheid, sodat, soos 2 Korintiërs 2 vers 7 sê, die sondaar nie deur oormatige droefheid oorweldig word nie. Hier in Johannes 21 vraag Jesus vir Petrus 3 eenvoudige vrae. Vers 15, toe hulle dan klaar was met die morgenete, vraag Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Dan vers 16. Nadat Petrus antwoord, vraag Jesus weer, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En uiteindelik in vers 17, hy vraag hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Daar is geen twyfel dat Jesus hier die vraag drie keer vraag, om ooreen te stem met Petrus se drievoudige verloning nie. En hierin is die Here se bedoeling nie om Petrus onnodig te verneder of om 'n wraaksugtige wyse met hom af te reken nie. Nee, die Here bestraf Petrus sagkens en vermaan hom liefdevol. Maar al is dit so sag, dit maak toch seer, nie waar nie? Kyk na vers 17, Petrus was bedroef, omdat Jesus hom die derde keer gevra het, het jy my lief? Dit help ons om te sien dat sagmoedigheid en medelee nie beteken, dat daar geen trane, geen pijn, geen hartseer of smart zal wees nie. Sonde is een ernstige zaak, en skaamte en hartseer is gevoelens en emoties wat God met goeie rede gee, omdat ons gesondig het. Ons het Godse majesteit en heiligheid aangetas. Skaamte en hartseer is een aanduiding dat ons nog een sensitieve gewete het. Ek wil ook dit bijvoeg. Die seer wat Petrus gevoel het, is een goeie ding. Dit is een noodzakelijke ding. Ons sondaars is allemaal baie trots. Ons kan hardkoppige en verharde harte hee. En Godse werk is om ons trotse geest te breek. God verafskuw het trotse hart en een hoogmoedige geest. Daarom moet hy dit breek om een ware besef van sonde te bring en om die weg voor te berei vir versoening en vergifnis. Ons moet gebreek word, elkeen van ons. Ons sing daar die bekende en prachtige, maar toch droewige woorde van Psalm 51. U het die kwaad gesien, dus niemand beter wat my kan vonnis in my droewe val. Teen u het ek my sondedaad begaan, ja, voor u oog deur zwaar misdrijf gesondig. Maar waar je in lei gebrokenheid? Het leidt tot die vreugde van vergifnis, daal af in my verborgen diepte en leer my daar uw wijsheid diep en menigvuldig. Dan zal ik aan uw gerechtigheid weer denk wanneer mijn mond, wat stom was door die zonde, door u geopen, weer uw lof laat klink. Mijn tong, lang vast, een juichtoon, wordt ontwonden. Kom ons zing daar die twee verse van Psalm 51, vers 2 en 7.